Beste gemeente, in het Kaiserziekenhuis is de organist plotseling ziek geworden. En op het moment is daar geen organist. Nu zullen er vast hier mensen zijn die kunnen orgel spelen. Het hoeft niet van al te hoge kwaliteit te zijn, als er maar begeleiding is. Dus als iemand is die dat wil, om 10:30 begint daar de dienst. We hebben er maar één nodig.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Ik deel de gemeente allereerst mee namens uw kerkenraad dat gisteravond op 91-jarige leeftijd overleden is mevrouw Vermeulen Veldhoen. Gewoond hebben we in de Koningshof. De rouwdienst zal aanstaande donderdag plaatsvinden in de kapel van de Zuiderbegraafplaats om 11 uur. En aansluitend aan de dienst zal de ter aarde bestelling geschieden. Mede in verband met dit overlijden gaan wij nu zingen, in afwijking van wat aangekondigd staat waarschijnlijk op de borden, Psalm 103 en wel de verzen 8 en 9. luisteren allereerst met aandacht, hoop ik, naar de heilige woorden van Gods verbond. In aansluiting daaraan zingen wij uit Psalm 119 en wel vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. God sprak dan deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere uw God, en ik ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, maar ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van degenen die mij liefhebben, die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. En gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze wet gemeente van Christus, kort en bondig. Ons aldus samen, gij zult liefhebben, de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel, met geheel uw verstand, ja, met al uw kracht. Dat is het eerste, dat is ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt geheel de wet en de profetie. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Als dat nou werkelijk in ons hart leeft, Heere, en u weet dat, en wij zelf weten het ook, dan is de toekomst, als we de vreugde vinden in u, in uw heilig gebod en in uw heerlijke dienst, dan weten we wat vrede is, shalom, die Christus heeft teweeggebracht en schenkt. De vrede door zijn bloed, vrede met God en dan ook vrede met de weg die u met ons gaat. Al kunnen wij alle dingen niet verstaan en begrijpen, want gij zijt groot, gij zijt in de hemel en wij zijn op de aarde. Nochtans onze ziel verheugt zich in uzelf en dan ook in uw liefdedienst, die nooit verdrieten zal, die altijd eerst stof tot blijdschap geeft, hoe de levensomstandigheden ook zijn, in voorspoed en tegenspoed, in blijdschap of in verdriet, in rouw, in geklag, waar wij onze voetstap zetten, ook als wij gaan naar het graf. Als we onze geliefde doden moeten loslaten, uit handen geven en hen in uw handen geven. Telkens worden we daarbij bepaald, Heere. U neemt de waarheid voor uw rekening en u zegt die ons ook. U camoufleert niet, maakt ons leven niet mooier dan het is, maar u zegt waar het op staat, het is de mens gezet, eenmaal te sterven. Jong of oud, zelfs als we over de 90 jaar bereiken, dan nog, gelijk het gras dat verdort, als een bloem die verwelkt. We hebben dat gezongen, laat het zijn, in een diep besef van de werkelijkheid van het verstaan van ons eigen leven. Maar daartegenover, ja ver daarbovenuit, des Heren gunst, die meegaat in het leven en dan ook in het sterven. Dan kunnen wij onze doden loslaten, als we dat weten mogen. Ook van elkaar mogen geloven dat de winst van onze doden groter is dan ons verlies. Heren, zo komen wij vanmorgen in de kerk. En dan worden we tegelijkertijd al daarbij bepaald, wanneer in de afgelopen week mensen uit de gemeente aan het graf stonden, en als in de komende week opnieuw mensen geroepen worden die droevengang te gaan, dan bidden wij, blijf bij hen, bij allen die rouw dragen, verdriet hebben, en wilt u de leegte in hart en huis en in de familiekring vullen met uzelf. Een vrouw te missen, een moeder te missen. Wie kan haar plaats innemen? Wie kan haar liefde overnemen dan u alleen? Heere, zo bidden wij. Laat de prediking daartoe vanmorgen ook gebruikt worden. Heilige Geest, kom naar ons toe. Neem de prediking vanmorgen in uw heilige handen. En leg de woorden van uw genade, ja, ook de woorden van vermaning en van vertroosting, diep in ons hart. Dat wij die bewaren als een onverliesbare schat, die meegaat door de doodsjordaan naar de eeuwige toekomst. Zo bidden wij, Heere, voor alle mensen die in nood en zorg en in verdriet zijn. Wij bidden voor de nabestaanden van mevrouw Vermeulen. We bidden ook voor broeder van Leiden, die uit het ziekenhuis thuis kwam en ernstig bericht heeft ontvangen. Wanneer wij de dood in ogen moeten zien, wilt u dan tussen hem en de dood gaan instaan, opdat hij u in het oog mag vatten. Zoals die oude Simeon het kind in zijn handen nam en zei: laat me nu maar sterven. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan is de dood verdwenen. Al gaan wij door het dooddal heen. We bidden voor Fieke Buizert, met de problemen die ze heeft wat haar gezondheid betreft. Wees ook haar nabij in alle omstandigheden. En wilt u alle dingen zo leiden dat we ook als gemeente daarin uw hand opmerken. Want alle dingen, onze tijden en al onze gelegenheden liggen in uw handen. En daar liggen ze toch goed. En daar liggen ze veilig. We bidden, o God, voor alle mensen in nood. Vandaag denken wij nog heel bijzonder aan de mensen in Pakistan. Moeten wij onze gaven geven. Nee, daarmee is alles niet goed gemaakt. Maar wanneer wij iets van christelijke handreiking mogen doen naar uw belofte en opdracht, o God, dan bidden wij dat u dat ook vergezeld doet gaan van uw zegen. En dat u die mensen in nood, wie ze ook zijn, wilt sterken en steunen. Geef dat wij allen de vele roepstemmen verstaan, die telkens opnieuw in overstromingen, in aardbevingen, in allerlei natuurrampen, maar ook in oorlogsgeweld, in al de tekenen der tijden op ons afkomen. En dat wij er gehoor aan geven. Dat wij ons niet verharden, maar dat wij luisteren in al die dingen en de liefdesbrieven van de Heer Jezus. Want dat zijn ze. Zo lezen dat ons hart gaat hunkeren naar hem. In de roep van het heimwee: kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. We bidden ook voor de kinderen in Roemenië. Uit de zustergemeente Arad Gai. Wilt u hen allen nabij zijn. De hele gemeente daar. Maar ook de jeugd van de gemeente. Vertroost hen naar alles wat nodig is en sterk in alle omstandigheden. Heere, we hebben zo ontzaggelijk veel te bidden. En onze woorden schieten toch tekort. Maar mogen wij alles wat er dan in ons hart is, in de wereld, in uw kerk, ten aanzien van uw volk Israël, van overheid en onderdaan, getrouwe God, wij weten dat u regeert. Ook al begrijpen wij uw wegen niet, leer ons volgen zonder vragen, maar in een waarachtig geloof, in een vaste hoop en in een vurige liefde. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, 2 gedeeld uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Allereerst Filippenzen 1 vanaf vers 12. Filippenzen 1 vanaf het 12e vers. Dan schrijft Paulus: ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is meer tot bevordering van het evangelie is gekomen, zo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het hele rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebben en overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen Christus wel uit twist, niet zuiver, menend aan mijn dan de verdrukking toe te brengen, maar deze uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie ben gezet. Maar dan, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal gedijen door uw gebed en door de toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, zo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is winst. Maar of te leven in het vlees, of dat mij oorbaar is en wat ik zal verkiezen, dat weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. Ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, dat is nodiger om uw entwil. En dan hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel, ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, want indien iemand anders denkt te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade heb gerekend, ik acht die vuilnis te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hen gevonden worden, niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. De rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het al reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding: vergetend hetgeen dat achter is en mij strekkend tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van Gods roeping die van boven is in Christus Jezus. Tot zover, gemeente, lezen wij de schrift. Dan uw gemeente, de dienst der offeranden. In mijn gebed refereerde ik daar al aan. De collecte, diaconale collecte, is bestemd voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Ik zou me schamen, gemeente, om daar een aanbeveling bij te voegen. Want dat zou ik een belediging voor uw milddadigheid vinden. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Wij gaan zingen Psalm 73, versen 12 en 13. Gemeente, wij zingen na de prediking in directe aansluiting daaraan, Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Vanmorgen, gemeente, luisteren wij samen naar wat Paulus schrijft in de Filippense brief, hoofdstuk 1. En wel de versen 21 en 22b. Namelijk deze woorden, want het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. En dat laatste, dat begrijp ik eigenlijk niet. Ja, of eigenlijk toch ook weer wel, gemeente. Paulus weet niet te kiezen tussen leven of sterven. U zou het wel weten, denk ik. Ik denk aan een man uit mijn eerste gemeente. 87 jaar, een ongeneeslijke ziekte. En ik zat aan zijn sterfbed. Ik vergeet het nooit en ik vroeg, wat zou u nou graag willen? Wat zou uw antwoord zijn, gemeente? Weet u wat hij zei? Hij zei, dominee, ik zou zo graag 97 willen worden. Ik heb gezegd, dat is toch een arme wens, broeder. Want als God dat dan doet, wat dan? Over 10 jaar. Wat zou je dan willen? Het leven trekt ons natuurlijk, hoe oud als we zijn. En de dood stoot ons af, gemeente. We zijn niet op de dood aangelegd. Misschien zegt u nou, wacht even, dat zegt u nou wel, maar dat kan toch wel anders worden. Het leven kan al een aantrekkingskracht verliezen. Je kan in een situatie terechtkomen dat je eigenlijk niet meer verkiest om te leven. Hoeveel moderne mensen, gemeente, en niet alleen moderne mensen, maar hoeveel mensen en ook jonge mensen vandaag in de dag belanden in zo'n situatie. Het is genoeg, zeggen ze. Hun aantal neemt in onze tijd schrikbarend toe, wist u dat? Mensen die voor de dood kiezen zonder dat ze er weet van hebben wat dat tot gevolg heeft. Want vergeet dat nooit. Ja, hoe is dat nou bij Paulus, gemeente? Nou ja, zijn levenssituatie is natuurlijk niet zo rooskleurig, niet zo benijdenswaardig, gemeente. Ook niet om wanneer hij deze brief aan die gemeente in Filippi schrijft. Want dan zit hij in Rome gevangen. En zijn lijden is zwaar. En menselijk gesproken zijn toekomst onzeker. U weet wie er op de troon zit. Nero, de antichrist. En Paulus weet niet hoe het met hem zal aflopen en wat hem nog te wachten staat. Zal hij nog vrij laten worden? Zal hij zijn werk als apostel nog kunnen voortzetten ten dienste van de gemeente en in de dienst van Christus? Of, ja, of zal hij de martelaarsdood moeten ondergaan? Want daar gaat het over. Hij wordt in zijn dienst bovendien nog tegengewerkt door bepaalde broeders, notabene, toen al. Wat je vandaag ook vaak helaas tegenkomt in de kerk, de een die de ander niet zo hoog aanslaat. Nee, veel goeds, gemeente, heeft het leven Paulus dus eigenlijk niet meer te bieden. En de last van zijn ambt en de zorg om de gemeenten, die drukt zwaar op zijn ziel. En ik kan me heel goed voorstellen dat Paulus dan toch maar liever heen gaat. Dat hij van het lijden af wil en van de strijd. Dat hij, nee, laat ik het zeggen zoals hij het zelf zegt, zo prachtig. Dat hij losgemaakt wil worden. Ontbonden. Dat woord moet u maar heel letterlijk nemen. Dat hij van de banden, en dat bedoelt hij niet alleen zijn gevangenschap in die gevangenis in Rome mee, maar van de banden waarin hij als dienaar van Christus gevangen zit, bevrijd zal worden. U zegt, ja, dat kan ik best begrijpen. Ja, en toch is dat niet wat hem beweegt, gemeente. Als u dat denkt, dan doen we hem eigenlijk schromelijk onrecht, gemeente. Want hij verlangt er wel naar om heen te gaan. Om dit aardse leven achter zich te kunnen laten. Hij strekt zich naar de toekomst uit. Hij zegt, één ding, vergetend wat achter is. Ja, aan de strijd ontheven te worden. Ja, maar niet om van de moeite af te zijn, gemeente. Want als Christus het nodig vindt dat hij blijft, dan vindt hij het ook uitstekend. Maar toch, hij wil naar huis. Hij wil bij zijn meester zijn, met Christus te zijn. Nou, dat is de toepassing, gemeente, voor morgen voor de preek. Het ene sterfgeval na het andere maakt u mee in de afgelopen week en de komende week. Het is niet toevallig dat we vanmorgen over dit woord van Paulus nadenken met elkaar. Nee, weet u, als een jongen het thuis slecht heeft, dan zegt hij niet, weet je wat ik doe, ik ga trouwen. Ben ik van huis weg. Want dan kon er wel eens in een grotere misère terechtkomen, weet u. En omgekeerd, gemeente, als een kind het thuis uitstekend heeft en goed verzorgd, nou vult u het allemaal maar in. Maar als de liefde in het spel is, dan houdt geen sterveling hem tegen. Want dan wil hij trouwen. Niet om de bruiloft, maar om zijn bruid. Nou, ik hoop dat u dat voorbeeld begrijpt, gemeente. Het verlangen van Paulus om te breken uit dit leven en te verhuizen naar de hemel, dat is niet een zaak van alle ellende en van zijn erbarmelijke lijden af te komen, gemeente. Dat is een levenslot. Dat is een levensweg, maar dat is een zaak van liefde. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. U hebt het wel gezongen, is het zo? Liefde tot Christus. Al had Paulus het in zijn leven nog zo mooi gehad en nog zo uitstekend, maar zijn verlangen was hetzelfde geweest. Dan was hij ook liever opgebroken om bij Jezus te zijn. Ja, zo gaan wij verstaan, gemeente, waarom Paulus liever van dit leven afscheid neemt. Al kan het niet anders dan door de martelaarsdood heen. Of zoals hij in de Korinthebrief, geloof ik, schrijft, dan door ontkleed te worden. En dat willen we liever niet, hè. Helemaal uitgekleed. Want zo komen we voor God te staan. Naakt. Maar gemeente, wat is tegen de liefde bestand? En als die liefde de boventoon voert. Ja, nee, nou begrijp ik nog niet, zegt u, waarom Paulus niet kiezen kan. Waarom zegt u niet wat Elia gezegd heeft? Heere, neem mijn ziel weg, het is genoeg. Als dan inderdaad dat verreweg het beste is, zegt hij, om bij Christus te zijn. Wat houdt hem dan nog tegen? Waarom kiest hij niet? Waarom bid je niet om verlossing uit het lichaam van de zonde en de dood? Liefde maakt het toch makkelijk? Ja. Maar dat is het nou juist, gemeente. Het is dezelfde liefde tot Jezus die Paulus weerhoudt om te kiezen. Want hij zegt, ook het leven is mij Christus. En dat is het begin. Kijk, veel mensen willen graag dat tweede deel van mijn tekst, mijn sterven winst, en dan graag voor mezelf. Maar dat eerste, het leven is mij Christus, zegt u daar ja op? Hoe dan ook, dan breng je de vierkant verkeerd vanaf, maar toch. Voor hem wil de apostel leven, voor zijn meester, en voor hem wil hij sterven. Het gaat hem om winst. Voor wie? Voor hemzelf? Nee dus. Want dan zou hij gekozen hebben om heen te gaan. Maar het gaat hem om winst voor Christus. Dat hij hem, zegt hij, wel behagelijk mag zijn. En als de Heer Jezus het meest verheerlijkt wordt, als Paulus de martelaarsdood sterft. En denk daar niet gering over, gemeente. Zodat zijn sterven zichtbaar voor de wereld winst betekent voor Christus. Dan zegt de Heer, het is goed. Want nou gaat u het hopelijk, dit indringende woord van Paulus begrijpen. Het leven is mij, Christus, en het sterven winst. Nee, u moet dat woord niet op zichzelf bezien. Zoals het in rouwadvertentie staat, of op grafstenen. Zonder dat eigenlijk de context, het verband in het oog gevat wordt, gemeente. Want dan gaan we het anders verstaan dan Paulus het bedoelt. Dan betrekken wij het op het leven en sterven van een kind van God. En dan zeggen we, ja, zijn leven was Christus en nou, zijn sterven is winst. En die mens raakt alles kwijt, zoals iedereen, want je neemt niks mee. Maar toch, zijn sterven winst, eeuwige winst. Doe ik daar iets van af? Nee. Oh nee. En als je een geliefde dode hebt die in de Here ontslapen is, nou, treur dan maar niet zo erg veel over je verlies, maar verblijd je meer in de winst van die ander. Dan zegt Paulus aan de gemeente van Thessalonica, je moet nooit bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Daar is een heel groot verschil, gemeente. Een wezenlijk verschil. Maar weet u, daar heeft Paulus het in deze tekst nou net niet over. Hij heeft het er niet over of de dood of het leven voor hem winst oplevert. Nou, dan zou het niet zo moeilijk zijn. Dat zegt hij zelf. Dan ga ik liever weg. Dan verreweg het beste. Dan kiest hij dat. Dan is hij bij Jezus. En dan is zijn heimwee vervuld. Maar hij bedoelt iets anders, gemeente. Of zijn leven of sterven winst oplevert voor Christus. Daar gaat het hem om. Wordt zijn meester erdoor gediend? Als hij in het leven blijft en zijn apostolische taak voortzet. Of zal Christus meer eer ontvangen als hij mag heen gaan? Ja, Paulus weet één ding. Alles wat hem overkomt, ook zijn gevangenschap. Hij zegt, het zal meewerken tot mijn zaligheid. Dat zeker. En ik zal nergens in beschaamd worden. Dat staat voor hem vast. Maar hij weet niet wat de naaste toekomst hem zal brengen. De laatste toekomst wel. Maar de naaste toekomst. Maar daarin staat zijn hoop ook op Christus, gemeente. En hij zegt, daarin zal ik niet teleurgesteld worden. En hoe het dan verder gaat? Ach, dan maakt het ook niet zoveel meer uit, gemeente. Als Christus in mijn leven of sterven groot gemaakt wordt. Voelt u wat Paulus hier zegt? Hetzelfde wat hij, je leest dat in de Handelingen, tot die ouderlingen van Efeze zegt. Als hij afscheid neemt daar, ik geloof aan het strand van Mileten, dan zegt hij, ik acht op geen ding. En ik houd mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, om mijn loop met blijdschap te volbrengen en de dienst die ik van de Heer Jezus heb ontvangen. Om het evangelie van Gods genade te betuigen. Daar gaat het om. Of Christus daarmee gediend is. Lees u eens maar in vers 20. Voelt u zijn onbaatzuchtige liefde? Ja, dan valt er ook niet meer te kiezen. En gemeente, en dan komt bij tekst. Het leven is voor mij Christus. En het sterven winst. En alles wat Paulus in zijn leven overziet, zijn litteken, zijn doorn in het vlees, die engel van de Satan, gestenigd. Nou, vult u het maar in. Daar hoor je hem niet over. Hij heeft het alleen over zijn meester. U zegt, hoe kan dat nou? Vindt u dat niet verbazingwekkend? Hij is toch ook mens? Hij heeft er ook lief, mensen op aarde, vrienden, broeders, zusters. Hij heeft er ook familie. En het leven zelf? We zijn toch geen levensverachters? Toch niet? Het maakt onder wel verschil of je het behoudt of verliest. Hoe kan het dan? Hoe kan je er eigenlijk... Ja, ik zou bijna zeggen, ik weet niet eens of het goede woord is gemeten, zo onverschillig, maar dat is het ook niet. Nee, laat ik het zo zeggen, zo belangeloos tegenoverstaan. Tegenover het tijdelijke leven. Wel, weet u hoe dat kan? Als de liefde van Christus daar tegenover staat. Want de gehechtheid aan hem brengt de onthechting aan dit tijdelijke leven met zich mee. Waar liefde is, gemeente, daar voel je de trekkende kracht. En waar je die kracht voelt, ja, daar is het verlangen om bij die ander te zijn. En weet je hoe dichter de tijd nadert? Dat ik bij hem mag zijn. Dan wordt het verlangen sterker. Hoe dichter je bij de ander komt, is net of je harder gaat lopen. Zo is het leven van Paulus vol van Christus. Waarom dan? Omdat zijn hart vol gegoten is met de liefde van Christus. En voor hem heeft hij alles over. Ja, er zijn wel eens mensen, in de omstandigheden kunnen daar misschien wel aanleiding toe geven en zeggen, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Als Paulus dat zou horen, dan zou hij je hardgrondig op je vingers stikken, gemeente. En zeggen, hoe durf je dat te vragen? Waar leef ik voor? U leeft niet voor iets. Gemeente, u leeft voor iemand. En als het goed is voor iemand met een hoofdletter. Zo zegt Paulus het. Ik leef voor hem die mij in mijn vijandschap tegen God niet heeft losgelaten en heeft laten ondergaan en laten sterven. Maar die mij heeft opgezocht. Hij kwam naar mij toe met zijn liefde. En daarin heb ik me aan overgegeven. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Want ik ben met Christus gekruisigd. En nou leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. Zover ik nu in het vlees leef, dan leef ik het door het geloof. Je kan ook zeggen, door de liefde tot hem, tot de Zoon van God. En dan komen die merkwaardige woorden, waarmee heel dat leven van Paulus getekend is. En die moet u goed onthouden, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is het geheim. Die mij heeft lief gehad. En mag u op elk woord de nadruk leggen, gemeente. Oh, ik denk dat Paulus toen hij dat schreef, dat de tranen uit zijn ogen op zijn perkament vielen. In berouw, in een ontvoering. Ontroering, maar ook in verwondering, gemeente, in dankbaarheid. In verrukking. Daar kwam hij in zijn leven lang niet over uitgedacht. Niet dat hij Jezus lief had, maar dat Jezus hem lief had. Tot in de dood. En leest u dan zijn brieven maar na, gemeente, altijd weer brengt hij dat ter sprake. Ook in deze brief. Hij zingt ervan. Wat Jezus zich voor hem heeft overgegeven, zich ontledigd, leeggegeven. Om vijanden. Ja, dat klinkt hard, hè? Om vijanden met God te verzoenen. Weet u wat in de gemeente van Rome schrijft? Dat Christus, toen wij nog krachteloos waren door de zonde, te zijner tijd al voor de goddelozen gestorven is. Nou, dat is ook niet te vatten, gemeente. Dan blijft er maar één ding over. Om hem lief te hebben. De macht der liefde die zich in Jezus openbaart en die mij gezocht heeft, schoon ik hem griefde, en die u zoeken mag, gewoon gans onwaard. Het leven is met Christus. Nee, ik vraag niet of iemand dat straks op je rouwkaart schrijft, gemeente. Ik vraag vanmorgen aan u of dat in uw leven op uw leven staat. Als een leesbare brief, zichtbaar voor alle mensen. Is hij het centrum van uw leven? Het doel, uw krachtbron, is daar ook die overgave aan hem? Ja, daar heeft Paulus het altijd over. Jezus gaf zich over, maar dan geeft hij zich ook over. Jezus legde zich op het altaar, maar dan legt Paulus zich ook op het altaar. En dan geeft hij alles uit handen, alles wat ik winst. Ach, en het was nogal wat hoor. Wilt u in het vlees beroemen? Ik doe mee. Beetje modern gezegd, het is net als wat Paulus zegt, wedden wie het wint, wedden. Nou, daar kom ik. Hebreeën uit de stam van Benjamin naar de wetten vervolgen van de gemeente. Onberispelijk. En toen kwam Jezus. En daar ging hij. Failliet. Nou, het is net alsof je even daarna die andere Jood hoort zingen. Da Costa met dat prachtige lied. Toen de Messias van Israël vanuit het woord van God ook tot hem kwam. Dus daar kostte ook gaan zingen, o God des ontfermens, gij zaagt op mij neder. En ik werd tot een nieuwe bevatting herteeld. Ja, dat is wat ouderwets. Daar kostte zegt er eigenlijk mee, ik werd tot een nieuw leven herboren. Want in de enige geborene keert God tot ons weder. En zijn hand heeft mijn ogen bestreken en het hartenwinsel van mijn ongeloof viel. En ik zag hem en ik gaf mij. En de hel is geweken en de hemel ging op uit uw woord in mijn ziel. En dan? Nee, dat is niet slot, want dan komt het slot van dat machtige gedicht. En dan eindigt de Costa, voor u wil ik strijden. En voor u wil ik lijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen. Van lof aan u wil ik adem en levenskracht wijden. Totdat de engel des levens mij slaakt uit dit stof. Daar hebt u het. Wat u zong, wie heb ik nevens u omhoog. Dat zingen ze toch. Allen die de verschijning van de Heer Jezus lief hebben. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Is er niets meer waar ik in kan rusten. En bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees, mijn hart, dan zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Vindt u het geen wonder, gemeente? Moet u eerst hoofdstuk 3 eens lezen. Als Paulus stoft op al zijn eigen vrome prestaties. En nu, dit wonder van de liefde. Toen Jezus naar hem toe kwam, zoals hij vanmorgen naar u toe komt. Precies één hoor. Paulus heeft niks anders gehoord dan de stem van Jezus op die weg naar Damascus. Zoals u vanmorgen vanuit mijn mond de stem van Jezus mag horen. Beseft u dat? Toen is Paulus alles kwijtgeraakt. Toen heeft God de wissel omgezet. En zijn leven kwam op het spoor van zijn heiland. Mijn leven is Christus. Nou, grijp de apostel naar dat nieuwe levensideaal. Niet om zelf de hemel te verdienen. Niet om volmaakt en onberispelijk te zijn naar de wet. Maar hij zegt, ik grijp er nu naar waartoe ik al gegrepen ben. Of ik enigszins mag komen tot de opstanding der doden. Om in hem gevonden te worden. Hem kennend meer en meer in de kracht van zijn opstanding. En in de gemeenschap aan zijn lijden. Het leven is bij Christus. En het sterven winst. Nou, als je nou goed geluisterd hebt, gemeente, dan hebt u wel ontdekt. En u hebt er straks meegelezen in uw Bijbeltje dat ik een paar woorden heb overgeslagen. Hè? Is voor mij winst. Maar als je goed kijkt, dan staan die in uw Bijbeltje cursief gedrukt. Dat wil dus zeggen, die woorden staan ook niet in de grondtaal. Paulus zegt dat eigenlijk ook niet. Het is voor mij winst, ik heb het al gezegd. Het woordje mij komt in de Griekse tekst niet voor, want Paulus heeft het niet over zichzelf, over zijn winst, maar over de winst voor Jezus. Daar gaat het hem om. En dan is zijn sterven niet een gemakkelijke zaak, laat ik u dat erbij zeggen, maar wel een heerlijke zaak. De martelaarsdood, want ja, wat hebben wij daar eigenlijk voor notie van? Onze broeders en zusters in Noord-Korea, weet u. En in Eritrea en in de moslimlanden en zo. U leest het overal in Indonesië. Waar kerken worden aangevallen. Weet u hoe de oude kerk de dood van de martelaar noemde? De dood van de godsverheerlijking. En dat herinnert ons aan wat daar aan die zee van Tiberias gebeurd is. U weet u wel, na de opstanding van Jezus, dan verschijnt hij aan Petrus en aan enkele andere discipelen. En dan wordt Petrus in zijn ambt hersteld. Maar dan gaat Jezus hem ook voorzeggen wat er gaat gebeuren. Een ander zal u gorden en brengen op de plaats waar gij niet wilt zijn. En dan zegt Johannes, want toen was Petrus al gestorven. Als Johannes zijn evangelie schrijft, dan schrijft Johannes, ja, dat zei Jezus, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Gemeente, zullen wij in ons sterven God verheerlijken? Die vraag wordt niet zo vaak gesteld, hè. En toch gaat het daarom. Het gaat er niet allereerst om dat ik in de hemel kom. Maar dat Jezus verheerlijk wordt ook in mijn sterven. En dan, gemeente, dan mag u dat woordje mij wat mij betreft wel laten staan. Maar laat het dan wel schuin gedrukt staan, dat u altijd in de gaten hebt. Ja, het komt op de tweede plaats. Het gaat allereerst om Christus. Maar dan is zijn winst ook mijn winst. Want dan heb ik het gegrepen waartoe Christus mij gegrepen heeft. En dan is het wat Paulus aan die gemeente van Thessalonica schrijft. Dan zijn we ook niet meer bedroefd over onze doden. Althans niet zoals de wereld. Want dan zullen we altijd met de Heere zijn. Ver weg het beste. Nou, ga ik mijn tekst nog een keer met u lezen. Doe u even mee, gemeente. Heel letterlijk, ook qua volgorde. Voor mij is het leven Christus. Dat staat voorop. Anders dan in mijn vertaling. U merkt het met nadruk, zegt Paulus, dat voor mij is het zo. Alsof hij zegt, wel, hoe is het voor u? Hoe het voor een ander is, dat weet ik niet. Voor anderen is het leven Christus wellicht niet. Ja, zo schrijft hij in hoofdstuk 3. Dat waren ook mensen in de kerk. Hij zegt, en toch wandelen ze anders. Ze wandelen, zegt hij, als vijanden van het kruis van Christus. Net als hij zelf voor zijn bekering. En dan begint Paulus weer te huilen. Als hij daaraan terugdenkt, lees het maar na. Hij schrijft over wie ik het wenende zeg. De tranen druppen uit zijn ogen. Vijanden van Christus terwijl je in de kerk zit. Dan is je sterven geen winst. U zegt, ja maar, dat zijn maar even harde woorden. Ja, dat zal wel waar zijn, gemeente. Maar ze zijn niet van mij. Ze staan letterlijk in de schrift. En voor vele mensen komt dat toch, ja, te hard over. En voor vele dominees schijnt het te moeilijk te zijn om eerlijk met elkaar om te gaan. En dan wordt het niet meer zo openhartig gezegd. Met een open hart. Beetje gecamoufleerd misschien. Want mensen zouden eens weglopen. Maar gemeente, het staat er wel. En het is liefde als ik het zeg. Als ik het na zeg. Paulus spreekt toch wel. Nee, Jezus sprak ook over een eeuwig verderf. Dan had hij het niet alleen over de mensen buiten de kerk. Vergis u alsjeblieft niet. Paulus schrijft aan die gemeente hier in Filippi. En hij hield ongelooflijk veel van die gemeente. Hij noemt dat zijn blijdschap en kroon in de Here. En hij houdt ze tegelijkertijd de kruisweg voor. En hij zegt, u weet het toch, waar je burgerschap ligt, niet beneden, maar boven. Want onze wandel, eigenlijk staat er ons burgerschap, ons polytuima. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij Jezus als zaligmaker verwachten. Gemeente, dan laat je je niet meer door de wereld meeslepen. Maar dan wandelt u waardig, zegt Paulus, het evangelie. Want is dat niet doodgevaarlijk, ook onder ons? Wees eens eerlijk. We hebben soms de mond vol over Jezus. Maar is je hart vol van hem? Daar gaat het om, gemeente. Kunnen we het Paulus echt nazeggen? En God weet het. En u weet het zelf ook. En dat is de eerste vraag. Niet hoe u sterven zult, maar hoe u leeft. Want weet u, uw leven is Christus niet, gemeente, als u aan de aarde vastgekluisterd zit. En uw leven is Christus niet als u nooit hebt leren buigen onder het woord van God. En onder de aanklacht van de heilige wet. Als u nooit het recht van God in uw leven hebt gebillijkt. Als u nooit de plaats van de tollenaar hebt ingenomen. O God, wees mij zondaar genadig. Als u de weg niet kent tot de troon van zijn genade. Uw leven is Christus niet als uw geweten niet gereinigd is in het bloed van het lam. Als u niet strijdt om in te gaan door de enge poort. Als u niet jaagt, zegt Paulus, naar de volmaaktheid, vergetend wat achter is en nu uitstrekkend naar het doel, de prijs van Gods roeping die van boven is. En zeg nou zelf, gemeente, jongelui, kennen jullie een schoner ideaal dan dit? Winstgevender? Als je dat niet najaagt, dan raak je alles kwijt. Dwaze rijke man. Hij kon niet slapen vanwege zijn rijkdom, lag maar te tobben. Hoe moet het toch met al dat geld en al dat graan? En God zei, je ziet de zon niet meer opgaan. Dwaze meisjes die de bruidegom tegemoet gingen en dachten mee binnen te gaan. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen gingen de lampen uit. Ze bleven in de duisternis van de nacht achter, gemeente. Ja, u zegt het, luistert nou. Het leven is mij Christus. Gemeente, is dat hooggesteld, zeggen mensen. Ja, maar Ja, dat weet ik ook wel. Maar het is waar of is het niet waar? En als het niet waar is, gemeente, wordt het dan niet de hoogste tijd om tot hem te vluchten, die gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want u ziet het toch, hoe vaak de gang naar het graf gemaakt moet worden. En de genadetijd is eerder verleden tijd dan u denkt. En die man die dacht op zijn vroomheid en prestaties te vertrouwen. Ach, hij was net als Brugman. Ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Want mijn werken kan niets geven. En ik ben verdoold op deze jacht. Ik werd door waan bedrogen. Ik had van mijn deugden veel verwacht. Maar het heeft alles mij belogen. En dan kom ik bij Paulus uit, gemeente. Dan heb ik het levensroer uit handen leren geven. En in de handen van Christus gelegd. En dan wandel ik als een burger met het paspoort van de hemel. Als een burger van het Rijk der Hemelen. Waaruit ik Jezus verwacht. Het leven is mij Christus. Het sterven winst voor hen en voor mij. Is het geen jubellied? Dat immense blijdschap vertolkt. En een onverliesbare rijkdom bezingt een lied. Ja, het roept je toch op tot jaloezie, of niet? Al gaat je weg door de duisternis heen. Maar dan toch. Volmondig. En hartgrondig daar amen op te zeggen. Wat Paulus aan die gemeente van Rome schrijft. Als we leven, dan leef ik voor de Heer. En als we sterven, dan sterf ik voor de Heer. Want het zij we leven, het zij we sterven. Wij zijn des Heeren. In zijn handen. En dan maakt het niks meer uit. Dan dring ik zelf niet. Nog de ene kant, nog de andere kant op. Maar ik word wel gedrongen. Ja, van twee kanten. Als hij het beter vindt hier te blijven. Nee, dat is geen zonde. Het is geen zonde, gemeente, om uw kind niet te kunnen missen. Het is geen zonde om te wenen over uw doden. Het is geen zonde om hier zo graag nog een poosje te willen blijven om je kinderen op te voeden in de vrees en de zeren. Zeker niet vandaag in de dag. En het is geen zonde om voor je gezin te willen zorgen. En het is ook geen zonde om in de dienst van God grijs te willen worden, gemeente. Het is zelfs nodig als God het geeft. Want zo wordt Gods kerk op aarde gebouwd. Maar nou dat andere. Is die andere drang er ook om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Van tweeën gedrongen. Nee, dan kies ik niet. Ik kan ook niet kiezen en ik weet niet te kiezen. Maar één ding, ik hang niet aan de wereld. Want die wereld die verdwijnt toch en alles ontvalt mij, gemeente. Maar ik overhaast ook mijn levenstijd niet, dat ook niet. Ik geef me aan hem over. Totdat hij zegt, kom maar. Nou is het genoeg. Kom maar binnen. En dan zal het blijken. Het vrome volk in u verheugd zal dan huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, want hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Gemeente, laten we samen danken. Ja, dan schieten al onze woorden tekort, Heer. We kunnen alleen maar stil zijn. Stil tot God. Stil voor u. In verwondering dat u naar ons omziet. Dat u het woord der genade zo nadrukkelijk en zo dichtbij aan ons hart legt dat we allemaal voelen. We kunnen er niet van tussen. U zet de klem op ons hart. En die levensvraag, daarmee gaan we naar huis. Is ons leven Christus? Nee, dan gaat het er in de eerste plaats nog niet om hoe ons sterven zal zijn. Want de nadruk legt u in de schrift altijd op het leven van de mens. Op de wandel, de levenswandel met Christus. Zoals Henoch, die met God wandelde. En voordat hij weer thuis kwam. Heren, laat dat de vrucht van de prediking zijn. Voor de kinderen in de kerk, voor de jonge mensen. Dan preken we voor de jeugd en voor de oudere mensen. Het is toch één zaak. En wij beseffen allen, heren, of we jong of oud zijn, dit heeft de voorrang. Het is de allereerste prioriteit dat we dit weten. Dat ons leven met Christus verborgen is in u. Heb dank voor alles wat u gaf. Zegen ons ook verder deze dag, deze week. Zegen heel de gemeente, uw dienaar, de kerkraad. Allen die hier een taak hebben. Geef standvastigheid en volharding. Ook in onze geseculariseerde wereld, in een goddeloze tijd, waarin Sodom meer en meer naar voren komt, o wil ons daarvoor bevrijden. En wilt u ons behoeden in uw handen, opdat we wandelen in het land van de vreemdelingschap op weg naar het hemelse Kanaan. Amen. Gemeent onze slotzang, Psalm 62, de versen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. En zwijg Gode stil, ik wacht op hem. En zijn hulp zal blijken. Psalm 62, de versen 4 en 5. Gemeente, ga dan u heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren en de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.